Disney-klassiekers. Do you speak Disney? Elke aflevering bespreekt Robin Broos een Disney-film samen met zijn centrale gast.
Welkom in aflevering 114 van Disney-klassiekers. Vandaag met iemand die tekent voor zijn beroep. Zijn naam is Arno van de Velde, maar je kan hem vooral kennen als Arnolion.
Dank u wel dat ik hier mocht zijn. 114, holy shitballs. Ik wist niet dat er al zoveel waren.
Zeg ik Arno of Arnolion? Hoe spreken mensen jou in het dagelijkse leven aan?
Arno. Er zijn er een paar die Arnolion zeggen, er zijn er nog een paar die Darcy zeggen, maar dat zijn er niet veel meer. En er zijn er ook heel veel die Arno zeggen. Dat mag ook.
Arno?
Ja, dat is zo AUD van achter.
Ja.
Maar dat mag ook. De helft zegt dan, de helft zegt Arno.
En Arnolion, voor alle duidelijkheid, Leon is dus niet jouw familienaam.
Nee, dat denken heel veel. U heeft dat gedacht, de boekenbeurs, uitgevers, klanten. Heel veel volk denkt dat. En ook, denk 80%, 90% van hem zegt dat Arnolion is, dat de nadruk van achter ligt. Maar het is wel Napoleon, Arnolion.
Ja.
Ik heb dat niet zelf verzonnen, dat was tijdens een lesgeschiedenis dat iemand een keer Arnolion is beginnen zeggen in het middelbare is. Ik weet eigenlijk al niet meer wie. En dat is blijven hangen.
Dus toen je zelf nog op school zat,
ja.
Want daarna heb je ook nog even zelf les gegeven.
Ja.
En intussen was je aan het tekenen.
Mm.
Ik denk dat de mensen jou vooral kunnen kennen van... Mochten er onder de luisteraars mensen zijn die recent, of de afgelopen jaren, vader zijn geworden, is de kans reëel dat ze een boekje van jou gekregen hebben. Misschien moet je dat even uitleggen.
Ja. Wel, eerst, ik dacht eigenlijk dat je ging zeggen, we gaan je nog kennen van dat je hoort wat in een klaslokaal, van de klaslokaalboeken. Daar word ik eigenlijk ook nog heel vaak over aangesproken, maar dat is al even geleden.
Dat is begonnen als een sociaal mediumkanaal, waar je tekeningen maakte of cartoons maakte van dingen die gebeurden in de
ik
klas.
Ik maakte eigenlijk in schetsboeken, ben ik dat... Ik gaf les en ik vergat altijd de coole verhalen. S'avonds vroegen ze, hoe was het vandaag? En ik was dat echt kwijt. En dan ben ik dat op de trein beginnen tekenen in schetsboeken. En dan dacht ik, ik pak daar ook gewoon foto's van en ik hou dat op Instagram bij. Een medium dat ik niet gebruikte, maar dan dacht ik, dat gaat niet zo gauw verdwijnen. Dan heb ik een archief. En zo is het dan beginnen leven. En dan ben ik daarna inderdaad beginnen tekenen over kinderen en de zwangerschap en papa zijn. En dan nu het laatste boek, de papa-handleiding, heeft zot goed verkocht. Dus daar, dat is nu even uitverkocht tot in mei. Dan komt dat met een nieuwe cover uit. Ik krijg bijna dagelijks wel een bericht of een mail met mensen die zeggen van ik vind het niet meer, wanneer is het er terug? Dus dat is gewoon compliment.
Dat is een mooi compliment, maar krijg je ook echte complimenten van in mensen die zeggen van amai, ik heb er echt iets aan gehad tijdens de periode.
Veel, van... en zowel van moeders als van vaders, als van grootouders, als van mensen zonder kinderen. Eigenlijk veel meer dan ik dacht dat mensen actief berichten sturen om te zeggen van deze of dat stuk, of gewoon uw boek heeft deze of dat gedaan. Of mensen die zeggen van... mijn man wou geen vasectomie, maar heeft uw tekeningsjes gezien en gisteren is het gebeurd. Of zelfs een keer drie of vier Charles, dat was keigoed, die samen hadden afgesproken. Die hadden mijn boek gelezen, drie van die vier hadden dat boek. En die zijn samen hun vasectomie gaan doen, om dan samen daarna met Kremmeke in de zetel films te kunnen zien en te recover. Dat was keigoed. Dat zijn van de betere berichten die ik heb gekregen daarover.
Weet je welke films ze dan gezien hebben?
Geen idee.
Wat zou je aanraden?
Scissors Sisters of zo. Wat zou je dan kunnen kijken als je fluitjes te... Ja, nee, als je doet niks aan die fluiten. Je zou dan bijvoorbeeld kunnen kijken naar Christopher Robin. Dat is een hele schone film. Langs nog gezien.
Oké, maar dus we zijn al een beetje te ver vooruit aan het lopen. De standaardvraag die ik aan het begin van een podcast altijd stel is... Was jij als kind een Disney-fan?
Ja. En ik ging zeggen, ik denk zoals ieder kind, maar er zullen uitzonderingen op zijn, hè.
Ja, maar ja, die zeggen niet zo makkelijk toe voor de podcast.
Nee, sowieso. Ja. En ik weet als, als tekenaar ook, allee, toen was dat niet een tekenaar, en ze gewoon een kind dat graag tekent. Gelijk de geest of Aladdin natekenen als die stickerboeken uitkwamen, of The Lion King dat dan uitkwam, was af 94 of zo. Dan ook zo, ja, dat natekenen of... Ja, in de cinema. De eerste film in de cinema was denk ik ooit The Lion King. En dat maakt indruk, hè.
En zo videocassettes en was je dat soort kind die dan zo ook dat in de zetel
dat ook wel vaak en eigenlijk ook vaak in het Frans toch, want tot mijn tweede, derde kleuterklas woonden wij in Wallonië. En dan was dat dikwijls met van een tv opnemen, met de cassetterecorder. En dan eigenlijk Lady en de Vagebond of zo heb ik denk ik 10 keer in het Frans gezien en nog nooit in het Nederlands of nog nooit in
het
Engels.
En wat is dat dan in het Frans?
Of, en de Reddertjes ook. Lady en de Vagebond in het Frans. Oh, dat is lang geleden. Lady, ze heetten alleszins ook gewoon Lady en miljarden Dieu.
La Belle et le Clochard.
La Belle et le Clochard, ja. Dat is En de Reddertjes, dat was... Oh, ja, nee, dat is eigenlijk niet relevant, hè, maar de Reddertjes, is dat Disney? Nee.
Ja.
Ja, ook. Dat was ook geniaal in het Frans. Daar zit ik trouwens nog...
Bernard et Bianca gewoon, denk ik.
Bernard et Bianca, ja. Maar daar zitten liedjes in waarmee ik nu nog soms in mijn hoofd zit, van toen. Omdat, ja, in mijn hoofd zitten liedjesrepertoire, ADHD-gewijs, dat zich gewoon herhaalt. En ja, liedjes van toen zitten nu nog regelmatig in mijn hoofd.
In het Frans.
Ja.
Ja. Doe maar, hè. Het is audio, dus.
Het is audio. Dat was van de Société, daar. Société, nous sommes là pour vous aider. Maar ik weet niet meer hoe dat...
Ja, zo aan het begin van die film, dat ze zo gezegd lid zijn van de VN.
Oh, wel, dan zitten daar allemaal al die muizekjes zo. Dat was keigoed. En dan dat lieken in het Frans, dat komt regelmatig terug in mijn hoofd.
Ja.
Of Tante Medusa. Dat was, ja, keigoed, hè.
Maar,
Allee, dat was geen goeie, ja. Nee, dat was geen goeie, maar dat was zo, als hij dan zo haar wimpers uittrekt en die oogleden flapperen daar bijna af, vond dat een keigoeie film.
En wacht, hij zat dan ook zo, uiteraard, zo een slecht klusjesman die alles voor haar moest oplossen en dan ook
ja,
twee...
Smoots of zo heette die kerel? Snoeks! Zoiets was het. En dan Brutus en de andere krokodil, had zo twee krokodillen. Ja, dat was cool.
Ja. Ben jij nu het soort vader die dat dan bewust wilt doorgeven aan zijn kinderen?
Af en toe herinner ik me een film dat ik heel goed vond, want die zagen meestal zelf voor wat dat zal kennen. Maar af en toe, zeggen met die Disney Plus, dat is eigenlijk geniaal. Komt er iets voorbij of herinner ik mij van deze vond ik zelf keigoed, maar dan ben ik ook aan het denken op wat een leeftijd vond ik dat goed, want ze zijn nog maar bijna 3 en bijna 5. Zeker die van 5, die vindt dat wel al... Die begint veel films nu wel cool te vinden. Maar als het te moeilijk is, haakt die... Allee, we moeten zien dat dat niet te is, maar...
Te moeilijk of te griezelig?
Alle twee bekken. Gelijk als onlangs wou ze de zeemermin vond ze eigenlijk al... Zo bekken dat einde vond ze een beetje griezelig. En dan heeft Marianne...
Dat ze benen krijgt. Oh, dat vind ik ook niet.
Nee, zo die Ursula, dat is zo uit de zee.
Ah, ja, oké. Okay, ja, ja.
En dan heeft Marianne ook een keer zo van... Ah, daar bestaat ook een live... action dinges van. En ik kwam halverwege die film, zo de living in en zo. Alice zat als 4-jarige alleen naar die live action te zien. Dat was veel te eng, die kon dat niet. Die zag mij en die zo, wil je alsjeblieft met mij komen zitten? Dus op die manier dacht ik wel zo, oké, we moeten zien wat dat we... Maar gelijk de Lion King, heb die ondertussen 4-5 keer gezien. Die vind ik keigoed.
Ja, super tof, hè. Papa sterren heeft zo.
Ja, maar daar zit... Ja, maar wel dat stukje, eergisteren nog, denk ik. Dan zit Nena, de jongste, die is nu 2,8 of zo... die zit dan echt zo te narraten, van nu gaat hij bijna doodgaan, en dan ziet hij zo, oh, nu zijn ze daar rond aan het lopen. Die zat zo heel een tijd mee vertellen wat dat er gebeurt, en dan zo heel een tijd benadrukken, ja, nu gaat hij papa doodgaan. Hè. Nu gaat hij papa, nu wil hij die wakker maken, want dat gaat niet, die is dood. En ik zit daar dan zo naast, echt zo mijn tranen binnen te houden, want ik ben, ja, sinds ik vader ben, heel gemakkelijk emotioneel bij films. En daarvoor eigenlijk totaal niet, dat deed mij heel weinig. Maar sindsdien echt waanzinnig. Elke film, Mulan heeft me ook doen wenen, alles.
De tekenfilm dan.
Ja, de tekenfilm. Ja. En en die zit daar dan gewoon zo van, ja, kijk, die is dood. En,
Ja, ik zat er onlangs over na te denken. Ik heb geen kinderen, dus ik weet niet hoe zo'n dingen nu gaan. Maar ik herinner mij als kind zelf dat wij de bepaalde films die wij op VHS hadden, die bekeken wij opnieuw en opnieuw en opnieuw. Maar nu inderdaad, want Disney Plus, je kan oproepen wat je wilt... Dus ik vraag me dan oprecht af, zijn kinderen nog altijd zoals wij toen, zo, we dezelfde film opnieuw en opnieuw zien?
Ja, ja. Of, ja. Ja, ja. Dat is echt gelijk, ja, dan zijn er ook dingen gelijk Paw Patrol natuurlijk, wat we heel lang hebben
proberen buiten te houden.
Voilà. Gelijk die film, dat is ook zeker de jongste zaag daar van tijd voor, maar ja, die zijn, hoe lang geleden zou die de Lion King bijvoorbeeld ontdekt hebben? Die hebben die al 5 keer gezien. Hetzelfde met Is Frozen ook Disney? Ja, hè?
Ja, ja.
Die, ook, die hebben ze ook al 7, 8, 9 keer willen herbekijken en al de afgeleiden daarvan. En, ja, alles wat dat ze gezien hebben en goed vonden, willen die ook gewoon, los van het aanbod dat er is. Nu, die beseffen misschien ook niet wat een aanbod dat er eigenlijk is. Ja, nee, die willen zien wat dat ze goed vinden.
Ja.
En die houden daar vrij lang aan vast ook, heb ik de indruk.
Ja. Ik heb jou gevraagd om mee te kijken naar Christopher Robin. Dat is een, ja, een film die ligt in de marge van de Winnie de Pooh-verhalen. Ja. Maar laten we beginnen bij de Winnie de Pooh-verhalen. Is dat iets wat jij jou herinnert als kind?
Ja, ik denk dat ik ooit ene keer maar een tekenfilm gezien heb. Maar vooral boekjes van in boekjes te kijken. Niet echt, ik herinner me niet dat ik dat veel voorgelezen kreeg, maar wel dat ik veel naar die tekeningen gekeken heb. En als je dat vroeg, zei ik wel, gelijk als Marianne, mijn vrouw, die is daar wel echt mee opgegroeid. Dat er hele boeken van en films en tekeningen en ja. Gadgets.
En de boeken dan, de originele boeken van A.A. Milne en de tekeningen van Shepard of de Disney-versie al? Want in de Disney-versie heeft hij een kuis truitje aan.
Cropped up zo. Allee, zo daar rood, spannend ja. Dingetje. Zo, wel, zo herinner ik mij van als kind Winnie de Pooh te zien.
Ja.
Zo. Ik weet dat ik boeken heb gezien van mij met zo oudere tekeningen dat ik ja, vetter vind. Eigenlijk als in de film ook zo, als er dan die tussenpanelen komen met al die tekeningen, zo, ja, dat is zo precies met echt zo'n oud inktpennetje. Zo, ja, dat is de shit.
Ja. Ik vond dat, ja, als kind, mijn zus en ik, ja, ik denk dat mijn vader echt zot was van die Winnie de Pooh originele boeken. Dus die pentekeningen, begin vorige eeuw. En Winnie de Pooh had daar geen crop top aan. Ik vind dat nog altijd iets raar. Bij Disney moeten ze gedacht hebben, ja, een naakte beer, dat gaan we niet doen, hoor.
Ah, nee, voilà.
En dan dus we geven hem een truitje. Maar wacht, maar hij heeft geen broek aan.
Ah, nee, voilà, hetzelfde met die Donald Duck en wie heeft dat nog allemaal. Ja, voilà. Als ze pulken aan hem, is het goed.
Super raar. Ja. Maar dus, dat zijn de verhalen waar wij mee opgegroeid zijn. En we gingen ook heel vaak naar Groot-Brittannië. Mijn ouders zijn naar elkaar gegaan. Maar als mijn moeder ons meenam naar Groot-Brittannië op vakantie... Wij zijn zelfs geweest in het dorpje waar die E.E. Milne, de schrijver, woonde. En waar hij die verhalen bedacht heeft. Zijn zoon heette ook echt Christopher Robin. Mijn zus en ik, er bestaat zo'n foto van. Met mij is echt zo'n echt mega slecht kapsel. Die foto gaat nooit online komen. Maar wij staan op die brug... De brug die ook in de film zit.
Als ik zei, ik ga die film zien, ja, uiteraard, zei ze, ga popcorn kopen en ik kijk mee. En dan zei ze, in dat veld heb ik gestaan met ons ma en ons pa. Op die brug heb ik gestaan. Die waren daar ook zo compleet zot van en die zijn daar ook overal op vakantie geweest.
En dat is echt mooi, hoe dat zelfs in die buurt, in mijn herinnering althans, niet zo gecommercialiseerd is of zo. Dat is gewoon daar.
Dat
en iedereen
daar
weet dat.
Is,
en daar staan wel bordjes en weet ik veel, want dat is niet dat daar dan de grote Disney Winnie the Pooh gift shop staat of zo.
Dan is denk ik heel, heel dankbaar dat dat niet toevallig in de Verenigde Staten lag, die plaats. Dan zou dat waarschijnlijk wel met een groter bord en een grotere...
Maar de echte Christopher Robin zou dat wel niet zo tof gevonden hebben, achteraf bekeken, omdat hij in die verhalen van zijn vader dezelfde naam had gekregen. Dus zijn naam was, dus middennaam was Robin, Christopher was zijn voornaam, de familienaam dan Milne. En ja, iedereen weet wie dat is. Hè? Niemand heeft zo'n rare dubbele naam.
Ah nee, dat snap ik wel. Dat hebben mensen mij ook ooit gevraagd, dus ik begon te tekenen over mijn gezin. Zo van, gaan die dat later wel leuk vinden? Ik zie, dat zal ik dan ontdekken. Hè?
Ja,
dat is misschien nog wel iets anders dan... Dat is geen Winnie the Pooh merch, natuurlijk. Maar ik heb mij wel inbeeld dat die klein dat inderdaad misschien niet aan.
Jij bent er wel in geslaagd om uw familienaam ver weg te houden van uw werk. Ik heb het echt moeten opzoeken, ondanks het feit dat we elkaar intussen wel kennen. Ja. Als we elkaar tegenkomen, elkaar herkennen, dat we al bij elkaar over de vloer geweest zijn. Maar uw familienaam was wel iets van, goh, wat was dat weer?
Ik denk dat je dat wel gegoogeld krijgt, via of zo. Maar inderdaad, dat is niet in die tekeningen of in staat dat nooit niet bij.
Voilà. Hm. Dus dat is wel misschien wel een geluk voor uw kinderen, maar later bekeken.
Ah ja, voilà. Dus gelijk als sommige ouders aan de schoolpoort weten dat Alice, dat ik die heel vaak Smellers noem, dat weten die wel uit de tekeningsjes, maar voor de rest, als je Alice ziet lopen, kun je op basis van die tekeningen niet weten dat die is van de tekeningsjes. Dus
ja.
Nee, dat is wel oké.
En als zij het later niet tof vindt, moet ze er gewoon niks over zeggen en niemand die het ooit gaat weten.
Voilà. Ik heb wel nog gedacht, moest die, maar dat heeft nu niks met Disney te maken, dat hij eventueel Nena, de jongste, moesten ze daar ooit over discussiëren, nog wel zou kunnen zeggen van, waarom zijn er zo weinig tekeningen over mij? En dan ja, kan ik niet anders zeggen dan, maar ja, een tweede kind is heel veel. Ik was heel veel moer, ik had geen tijd meer om te tekenen, en daarom zijn er minder tekeningen waar jij in voorkomt, maar ik vermoed niet dat dat een issue was. Hè. Dat is het enige waar ik ooit heb stilgestaan.
Ja. Het is wel mooi dat je er te koer over nagedacht hebt. Maar je hebt ook allemaal al eens meegemaakt. Alles wat voor de eerste keer is, net zoals dan in je bestsellerboek, ja, als je vader wordt, kan ik mij voorstellen, dan zet je, die belevenis zit in dat boek, maar als je dan twee keer doet, ja, oké.
En je hebt dan, nieuwe belevenissen die eigen zijn aan twee kinderen hebben, maar twee kinderen hebben mij zo moe gemaakt dat er gewoon, ook al had ik veel ideeën, dat die uitwerking er niet was.
Ja.
Dus, dat is dan dat is heel moeilijk om dat... Dus gelijk dat boek schrijven was kei moeilijk, want dat was ook in een periode dat ik super, super, super moe was. Dat ging er... Als de uitgeverij zelf niet had gezegd van... Ja, wij willen deze, als jij het ziet zitten om dat te maken. Ook al zat dat alle jaren in mijn hoofd, dat idee voor dat boek. Ik had dat nooit gedaan, want ik was te moe. Maar wat als ze zeiden, kom, we doen dat, dacht ik ook, oh, dan schrijf ik dat wel eens goed.
Ja, misschien voor de vorm gewoon nog. Die bestaande Christopher Robin heeft zich lange tijd dan afgezet tegen zijn heritage. Dan is hij verhuisd naar Bournemouth. Dat is een kuststad in het zuiden van Groot-Brittannië. En dan heeft hij er niet beter op gevonden van een boekenwinkel te beginnen.
Mm.
Waar natuurlijk heel veel Winnie de Pooh-fans gewoon naartoe gingen om daar dan dat boek te gaan kopen. Dus dat was eigenlijk misschien niet de beste move.
Nee. Dan heeft hem dat dan daarna wel...
Nee.
Terug embraced? Nee.
Nee, nee. En het verbaast mij ook, 2 jaar voor deze film Christopher Robin was er al eens een Christopher Robin film gemaakt, wat echt gaat over het verhaal van die man en hoe die...
Dat was de goodbye, zo.
Ja. En deze Christopher Robin van Disney dan is eigenlijk een totaal verromantiseerde en heeft niks meer met de werkelijkheid te maken. Ik vind het eigenlijk al gek gewoon het idee dat hij moet naar een kostschool gaan, hij gaat naar het leger, hij gaat werken voor een bank. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen dat echte personage nooit meegemaakt heeft en misschien wat vergezocht zijn of misschien niet nodig zijn om eraan te geven. En aan de andere kant vind ik het ook wel een heel cool idee dat Disney dit gedaan heeft. Door het verhaal ernaast.
Gelijk dat ze soms zo'n... gelijk de Joker maken en een complete...
Ja. Absoluut. Het is zo de origin story, maar dan backwards.
Ja, voilà.
Maar dan achteraf bekeken, ja. Ik vond ook dat het van heel ver zo wat ingrediënten had van dingen die ik al vaak gezien heb. Bijvoorbeeld het gegeven dat die dan... toevallig werkt voor zo'n big bad company, dat deed mij dan weer heel erg denken aan Mary Poppins.
Ja.
Zo, de papa werkt in een bank, hij werkt nu voor een bedrijf dat valiezen maakt, maar dan nog, allee, zo, je voelt zo de rijken zitten daar.
Ja, een groot bedrijf dat met dan die Charles dat hem al het werk ook laat doen, zodat inderdaad van... misschien dat zo de opperbaas van het bedrijf nog een goede bedoeling heeft, maar zo de tussenman is alleszins niet... Ik snap perfect dat gebeurt.
Ja. Het begint zo met, voor wie het niet zou gezien hebben, het gaat niet goed met het bedrijf, maar laten we eens een weekend allebei heel hard aan werken. Ja, maar ik heb met mijn gezin weg. Ja, pech.
Ja.
Je moet, als je er iets voor over hebt, moet je het vooral nu doen. Ik ga dat ook doen. En dan blijkt het een andere gewoon een weekend gaan golven niks, is. En hij dus niet mee met zijn gezin weggegaan is. Ja, ik vond het ook eigenlijk ontroerend bij momenten.
Oh, wel, ik heb dat nu nog niet gezegd sinds ik er binnen ben, maar ik ben die film beginnen zien, ik denk na 10 minuten of zo, ben ik beginnen wenen. En ik heb, denk ik, letterlijk de helft van de film geweend. Die is heel hard binnengekomen.
Door het vader-kind gegeven?
Door... een beetje van alles, door...
Of door... Want het gaat natuurlijk ook deels over het feit dat je je jeugd achter je laat en eigenlijk...
Los van het kind in jezelf verliezen, zo gewoon het jezelf verliezen, wat dat zo als, gelijk dat ik daar juist zei, 2 kinderen is veel en dat heeft... zeker de voorbije 3 jaar echt een tol geëist. Vlak na die tweede is er echt een beetje iets gebroken. Dat niet hersteld kan worden of niet, dat is al veel beter. Hè. Maar zo, het jezelf verliezen. Dat zit daar zo heel fel in die film. Zeker met dan zo al die karakter, dat ze een soort van innerlijke beleving zijn van dan die Christopher Robin zo, die dan ook, omdat hij niet meer met hun bezig is, gewoon verdwijnen en zo. Van alles tegelijk, dat ik ineens heel hard kon relaten aan stukken uit mijn leven nu, die, ja, die in film is, ik had dat niet verwacht, maar die is snoeihard binnengekomen.
Ja. Ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen, zeker als je dan nog eens op zo'n moment in je eigen leven zit. Zo het niet alleen het loslaten van je jeugd, maar zo je naïviteit.
Oh, voilà.
Het onbezonnen van het kind zijn en dan in de harde, echte wereld terechtkomt.
Oh, wel, het is
en,
zo daar,
en
ja.
Dat wordt zo heel, heel letterlijk ook gemaakt. Zo Winnie de Pooh die op een bepaald moment aan Christopher Robin vraagt van ja, heb je mij dan ook achtergelaten? Mm. En dat hij zo zegt van ja eigenlijk wel. Mm. En dat is kei belachelijk, maar daar werd ik ook emotioneel van.
Al effectief, Daaf, zo gelijk als... Ik zit bordenvol met ADHD en dan, dat komt ook samen dan met impulsiviteit en heel veel nood aan tijd alleen en heel veel tijd nodig om verschillende dingen te doen. En vroeger was ik ook zo een verpersoonlijking van, ik had 1000 hobby's die allemaal tegelijk perfect werkten, want ik had tijd genoeg om te rusten daartussen en om, dat waren dingen die ik tof vond, dat waar ik energie uit kreeg. En al die dingen zijn weggevallen. Allee, dat klinkt nu heel dramatisch, maar... Er is een moment geweest dat echt letterlijk al die dingen weg waren met die twee kinderen. Dus dat was echt zo van, ja, al die... Ja, gelijk Tigger of zo, dat is gewoon een moment weg geweest. Zo, heel die innerlijke mogelijkheid tot impulsieve dingen doen, tot dingen doen die ik nodig had of zo. Ja, heel een beetje cliché van jonge vader of jonge moeder of zo. Van dat gewoon even niet bestaat, dingen voor jezelf doen. Ook een stuk van mijn ADHD is dat ik heel vaak mijn draad kwijt ben. Ik weet niet meer waar ik naartoe ging. Waarom ben ik dat beginnen zeggen?
Ja, dingen van jezelf die je dan soms, omdat je andere ja, eigenlijk letterlijk verantwoordelijkheden krijgt, dat je die gewoon loslaat.
Dat je zei dat heel tastbaar gemaakt wordt in die film, inderdaad, dat je zo een deel kwijt geraakt. En is de voorbije jaren verschillende keren gebeurd en dat ik me daar ook bewust van was, maar dan leg je daarbij neer. Maar af en toe komt dat besef terug binnen en dat is niet gemakkelijk. En soms krijg je wat van die vrijheid terug en wordt dat terug afgenomen. Dat is een beetje een natuurlijke wisselwerking als je gewoon kinderen hebt. Maar gelijk als nu dan met die film te zien, kwam dat opnieuw snoeihard binnen van ja, inderdaad. Al die 1000 dingen dat ik deed, nu heb ik nog altijd dat ik tof vind en dat ik af en toe doe of ik probeer nog eens af te spreken met kameraden. Maar ja, dat er een heel groot stuk, gelijk als dat zij gewoon niet meer bestonden omdat er niet meer aan dacht, zo, dat er precies zo delen van uzelf zijn die ooit nog wel boven water zullen komen, maar die gewoon nu enkele jaren niet bestaan omdat je er geen tijd voor hebt. Net als dat Winnie en Co. niet bestaat in de film totdat zij er terug aan herinnerd wordt.
Ja. Nu, het mooie in jouw leven is dat het niet meer bestond of niet meer bestaat, omdat je volledig overmand bent door het vaderschap en je daar, daarvoor een groot deel toch op smijt. En in de film gaat het eigenlijk een beetje over de tragedie.
Oh ja, dan is het... Dan
dat je als volwassen
een,
man je zodanig smijt op je werk en compleet vergeet dat er nog mensen zijn die je graag zien en je misschien ook wel nodig hebben.
Oh wel, absoluut, want de vergelijking met hem in de film... Allee, gaat natuurlijk niet volledig op. Het is zo de essentie van de dingen die je dan op verschillende manieren kunt vertalen. Absoluut.
Ik vond dat eigenlijk heel, die overgang heel mooi gedaan, waar hij... Hij is kind, dat is allemaal tof. Hè? En we spelen in het bos en al die plusje beesten zijn daar. Maar goed, hij leert dan een toffe madame kennen. En ook dan zit dat speelsel er nog in en ze dansen en het is plezant en ze gaan uit. En dan moet hij naar het front gaan, want het is de Tweede Wereldoorlog en hij moet gaan vechten. En je voelt zo in heel die overgang, daar is het gebeurd. Ja. Daar is je alles van die speelsheid, van dat kind zijn, compleet verloren geraakt.
Wordt dat gemonteerd, denk ik ook, hè, van die vrouw die met dat kind dan bezig is en nog wat met speelsheid ginder ook nog bezig is, voordat ze dan enkel boeken moet lezen die over de geschiedenis gaan en zo.
Ja, ja.
En gemonteerd, afgewisseld met beelden van de oorlog, dat is juist. Dat is een omkantelpunt waarop dat Winnie de Pooh niet meer bestond.
En omdat je het al even had aangegeven, wat ik ook heel tof vond, opgegroeid zijnde met die originele boeken, is heel die openingssequence die misschien een beetje lang duurt en een beetje traag is opgebouwd, maar die zijn volledig gemaakt in de originele stijl van die tekenaar, van die Shepard van toen. Ja. En het is niet echt het verhaal van Winnie de Pooh, maar het is het verhaal van Winnie de Pooh en dat manneke, Christopher Robin, die ik voor alle duidelijkheid ook Christopher Robin ga blijven noemen en niet Janneman Robinson.
Ah, nee.
Dat vind ik een verschrikkelijke vertaling.
Ah, wel, ik vond die op Disney Plus ook enkel in de... Ik heb gezocht en ik dacht, godverdomme, ik vind die film niet. Maar die staat er in de met zijn Nederlandse titel op.
Ik vind dat heel raar. Dus ooit... Want de eerste vertaalde boeken die wij als kind hadden, in het Nederlands, daar heette dat personage ook Christopher Robin. En dan is dat door Disney bekend geworden. Die hebben die rechten gekocht, hebben daar dan tekenfilms van gemaakt. En dan zijn die boeken nog eens opnieuw vertaald geweest.
En plots iemand was dat, bij het vertaalbureau dat hij...
Janneman Robinson. Ja, super rare naam.
Maar wat je zei was inderdaad cool, dat die... het is inderdaad tot vrij ver in de film dat zo de opening lijkt, dat zo af en toe die tekeningen ertussen komen, maar dat past wel. Dat zo op het gemakske begint en zo totdat het echt begonnen is, na zo heel de voorgeschiedenis, en dan stopt hij en is de...
Ja, neemt een hele lange aanloop. En, want ik had daar een beetje schrik voor toen ik de film voor de eerste keer zag, gewoon omdat dat voor mij echt wel een belangrijk deel van mijn jeugd was geweest. Ja, verkloot het nu niet, alsjeblieft. Maar dat het al begint met dat grote Disney-logo, met dat kasteel, dat dan plots overgaat in een pentekening van dat kasteel, dan dacht ik,
ze gaan het te goed.
Geloof het wel. En ik heb er nu bewust op gelet, omdat dat is een vraag waar ik mij altijd, een vraag die ik mij altijd heb gesteld, waarom moet hij een truitje dragen van Disney? Hij draagt geen truitje in de pentekeningen, tot wanneer we hem voor het eerst zien in de zogezegde echte wereld. En dan heeft hij een rood truitje aan. En vanaf dan wordt hij ook in de tekeningen met een truitje getekend. Super raar.
En dan vroeg ik me misschien af dat ze dat ze in deze film, want ze gaan er sowieso over nagedacht hebben van geven die nu dat pulken of niet, dat zou zijn omdat het merendeel van de mensen die nu bestaan en Winnie de Pooh kennen, enkel die met het rode truitje kennen. Dus zullen ze dat misschien voor de herkenbaarheid toch maar aangedaan hebben.
Ik heb zelfs nog een stap verder gedacht. Namelijk, dit jaar, dat is een groot ding geweest, begin dit jaar, is zogezegd Mickey Mouse in publiek domein gekomen. En dat is niet helemaal waar. Dat gaat over de eerste incarnatie. Bij Winnie de Pooh is dat vorig jaar gebeurd. En vorig jaar is er al een film gemaakt, een horrorfilm, met alle personages van Winnie de Pooh. Dat heeft ermee te maken dat die boeken in publiek domein zitten sinds vorig jaar. Maar Disney is er zo wel kampioen in om die... auteursrechten te omzeilen door te zeggen van, die volgende incarnatie, dat is wel iets nieuw. Dat is een nieuw personage. En misschien dat zij gewoon zeggen van, de Winnie met een truitje, dat is wel pas sinds eind jaren 60.
Ja, dat zou me niet verbazen.
En ik zat nog verder te denken, misschien hebben ze wel deze film gemaakt om op den duur te kunnen zeggen, de Winnie nu zo in deze zogezegde live-action versie,
dat is pas sinds 2018.
Ja. Dus dat is een Winnie waar we nu mee verder gaan. Ja. En die is van ons. Ja.
Dat zou goed kunnen.
Hoewel dat het sindsdien wel niet meer opnieuw uitgebuit is.
Nee, dat is ondertussen... dat lijkt zo eergisteren, 2018, maar dat is al 5-6 jaar geleden.
Ja. En de film heeft het ook niet... Die heeft het niet slecht gedaan, maar ook niet zo goed gedaan dat er meteen vervolgfilms of zo zijn gemaakt. Want dat zou heel gemakkelijk geweest zijn, denk ik. Want ook dat is iets... Wat eigenlijk onwaarschijnlijk, vind ik toch onwaarschijnlijk goed gedaan is. Zo de vertaling naar de live-action, het is natuurlijk nog altijd animatie, maar in de echte wereld. En het ziet eruit alsof er keihard al met die poppen gespeeld is.
Ja, die zagen er echt zo'n beetje schofel uit.
Ja. Dat is iets hard aan gezabberd.
Ja. Oh, wel. Maar ik weet dat ik daar de eerste 3-4 minuten aan moest wennen. Zo van, En dan zo, dat zijn oude knuffels.
Ja.
Dat is normaal dat die er zo uitzien.
Het enige waar ik als volwassen kijker zo af en toe zo wel wat bleef bij hangen was... Ja, maar wacht, die zat juist weer met zijn kop vast in een pot honing. Ja. Dat was ene plakboel. De volgende scène is het allemaal weg.
Juist als hem daar zo thuis bij hem dan hangt hem wel, dan blijft zijn poten wel lang plekkerig. Maar voor de rest inderdaad, zijn gezicht is altijd snel.
Ja, dus ja, voor wie het niet gezien heeft, op een bepaald moment komt Winnie de Pooh van de 100 Acre Woods terecht in Londen, waar Christopher Robin woont. Dus hij komt in zijn huis terecht. Op een bepaald moment plakt hij echt vol van de honing, loopt hij door het huis en zegt hij tegen Christopher Robin, amai, ik vind dat die vloer heel plakkerig is. Ja. Dat is zo'n goede mop.
Ik was eigenlijk van zin, maar dat doe je uiteraard niet als je een film aan het zien bent, van ja... Heel die film zit vol poëzie, gelijk als dat zo, die verhalen vol poëzie zitten. Die uitspraken van die knuffels zijn geniaal. Dat zijn van die kleine dingetjes dat die film ja, geniaal maken.
Dat was eigenlijk ook in de boeken al. Ik heb van mijn vader ooit een boekje gekregen met de beste quotes uit de boeken van Winnie de Pooh. Maar ook een filosofisch traktaat en dat heet De Tao of Pooh. En daar wordt Pooh vergeleken met Chinees Taoïsme. Dat is fantastisch. Gewoon omdat hij... Ja, hij zegt het zelf ook. Hè. Ik ben een beer met maar een heel klein brein. Maar tegelijk zegt hij de meest coole dingen. Ik heb mijn recensie teruggevonden dat ik destijds geschreven heb voor de krant. Oh, ik ben de recensie begonnen met een quote van Winnie de Pooh. Doing nothing often leads to the very best kind of something.
Ja. Oh, wel, en
dat
toen,
is
als ik
zo
hem,
mooi.
Als ik hem dat hoorde zeggen, dacht ik ook van dat is geschreven door een... kunstenaar met ADHD. Want je hebt die ruimte om niks te doen zo hard nodig om iets te kunnen creëren. En die zin kun je niet schrijven als je dat zelf nooit ervaren hebt. Die nood aan niks en aan gerust gelaten worden om dan uiteindelijk de beste shit te kunnen creëren.
Ja.
Dat vind ik een geweldige zin. Hè.
Absoluut. En dat is een zin buiten de context. Mocht je dat plakken op een foto van een vergezicht en je zet dat zo op Instagram, ja. Dan zou dat ook nog op een of andere rare manier werken. Maar in de context hiervan... Of zo ook het ding van welke dag is het vandaag? Ah, het is vandaag. Oh, dat is mijn lievelingsdag.
Ah, ja.
Wauw. Ja. Dat is zo... stom en zo mooi tegelijk.
Of gelijk, wat is dan van... Yesterday, when it was tomorrow, it was a little bit too much day for me. Vond ik,
ja.
Er zitten heel veel van die... ja, dat is geniaal. Hè.
Ja, en eigenlijk zit dat ook mooi, nu ik erover nadenk, in het narratief van deze film verweven, waar dat het personage Christopher Robin ook dat soort van filosofische inzichten compleet kwijtgeraakt is door alles te overrationaliseren. En dat hij eigenlijk zijn leven opnieuw ingericht heeft met van die dooddoeners als je moet werken voor je...
Nothing comes from nothing.
Ja, niks komt van niks en je moet voor alles werken en al die zever. Mm. En dat hij op den duur door... terug even meegezogen te worden in die nostalgie.
Terug dat je spelletjes met zichzelf begint te spelen. Zo. Ja. Of gelijk, wat zeggen ze daar op die brug ook? Maar dat is helemaal in het begin, denk ik. Er is van, dat zijn lievelingsding niks doen is. En zo van, ja, maar wat is dat dan? Zo van, ja, als er iemand vraagt van, ja, maar wat ga je doen? Wof, niks. En dan doe je dat.
Dan doe je dat gewoon, voilà, ja.
Dat is zo, gelijk hoe dat een kind speelt soms, hè, maar niks. En dan gewoon je ding doen. En dat is geniaal.
Als je tegenwijs kon je dat goed?
Gewoon mijn ding doen.
Gewoon niks doen.
Oef, ja. Dat is... ik ben daar vroeger zelfs... Dat ze daarmee lachten soms. Ik zei van, ik heb gisteren gewoon 2 uur op een stoel gezeten en naar buiten gekeken. En dan gewoon naar buiten zien. En ondertussen zijn ofwel mijn gedachten wat aan het overal naartoe gaan, ofwel op sommige momenten dat er gewoon niks is. Buiten kijken.
Mm-hmm.
Dat was geniaal. Maar dat is... Ik was toen, denk ik... Ik herinner me dat, omdat dat zo een cool moment was. Van, ik heb toen gewoon... Ik had 2 uur tijd en gewoon op een stoel gezet, naar buiten gekeken, naar een tuintje van 2 keer niks. Dat was gewoon... Daar was tijd voor en ik werd daar rustig van. En ik kon zowel mijn gedachten naar overal laten gaan als naar nergens. En dat is ook een van de laatste keren dat ik me herinner... dat dat geweest is, of dat ik daar tijd voor gemaakt heb of zo, of tijd voor had. En ik denk dat ik toen 19 was, of 18 was of zo.
Wauw.
Ja, dat is wel cool. In Haagd, naar het tuintje aan het zien, waar dat zo in de plaats van gras kiezel lag, en dan zo 2 onnozele perenbomen tegen een muur, die eigenlijk, ja, die groeide daar niet zo goed, maar toen, ja, daar kwam dan een keer vogelke langs, en voor de rest was dat bakstenen muren. Maar gewoon op mijn gemak zitten.
Ja.
Dus keigoed. Oftewel, ja, niet altijd, want ik heb wel gezeten in het gat. Ik kon dan wel ook gewoon van het een engagement naar het ander gaan, maar dat waren geen opdrachten, dat waren dingen die mij energie gaven, dat was tof. Like de vaatwasser inladen, dat duurt 5 minuten, maar dat kost mij waanzinnig veel meer energie dan een hele avond gaan vergaderen over hoe gaan we een festival organiseren.
Ja, ja.
Dat is, dus dat is ook, ja, is dat, dat is niet niks doen, maar op zich, dat voelen we als niks doen, dat was plezant. Dat is eigenlijk heel vaak niks.
Ja.
Terwijl ik eigenlijk heel veel uren bezig was met van alles. Maar dat, ja, of uren gitaar spelen, of uren ja, een houten tafel kan maken. Dat is niks doen, dat is niet nuttig. Dat is niks doen, maar dat is... Ja, dat is kei tof, hè.
Wauw, het begint... Ik voel dat het diep aan het gaan is op een manier dat ik het niet verwacht had. Maar ik heb met begin dit jaar om tal van redenen voorgenomen om zo heel clichématig elke dag mijn 10.000 stappen te zetten. Omdat ik mij niet altijd even goed voel in mijn vel. En omdat ik wel wat... Allee, niet overdreven, maar ik ben op heel korte tijd wel wat bijgekomen, wat niet van mijn metabolistische gewoonte is. Dus ik zat mij af te vragen, hoe kan ik daar iets aan doen? Dus ik ben daar nu heel plichtsbewust mee bezig. En terwijl ik aan het wandelen was, die eerste dagen, dacht ik van, wat een fucking tijdverlies is dat hier. En ik zit hier gewoon, ik zit hier niks te doen. En het was eigenlijk maar de laatste dagen... dat ik zo in dat moment daarvan kan genieten van... Het gaat niet over die stappen.
Ah, nee.
Het gaat gewoon van gewoon een keer even...
Zijn.
Ja, en ja, inderdaad. Gewoon even decompressen. Even niet de snelheid of de mallenmolen van het dagelijkse leven.
Jawel, maar als je dat... Het doet me nu heel erg denken aan 2 jaar geleden, en dat was ook in januari, ben ik vol een bak beginnen... Heb ik een boek gekocht over vogels. En ben ik zo... in Wegmaalbroek en zo, gewoon vogels gaan zien. En dan was dat ook zo van, ja, maar, en dat is toch, allee, wat doen ze dan? Niks, waar rondkijken en naar boven zien, maar dat was het punt. 2 uur lang gaan kijken en zo, wow. En dan was daar gelijk hier in Wegmaal een ijsvogel gezien. Maar je moet ernaar zien, je moet stilstaan, je moet wat staan letten, luisteren naar de vogeltjes. Dat is geniaal. Dus 2 uur niks doen, maar dat is 2 uur. Ja, dat is pure rust. Hè.
Ja, voilà, en dat is niet... In mijn domme gedachten, dat is niet verloren tijd.
Het is niet verloren tijd. Nee. Nu denk ik ook soms over bepaalde dingen, maar dan moet ik mij ook actief, gelijk als ik vandaag heb ik iets debiel geknutseld, want het werkt niet. Allee, ik moet het aanpassen binnenkort, want het is een soort kinderhangmat, maar ze zakt tot op de grond. Dus dat is 3 uur, ja, is dat verloren tijd? Ja, nee, want ik vond dat kei tof om zo... Ik heb 3 problemen opgelost en nu het 4e probleem moet ik nog oplossen, maar ik ben er de hele tijd creatief mee bezig geweest en dat is verloren tijd, maar dat is niet verloren, want ik heb daar energie van gekregen.
Ja, maar eigenlijk heb jij wel heel slimme, professionele keuzes gemaakt in je leven om zo... Maar toch?
Ja, het is te zien, ja, echt zwaar aan het sparen ben ik niet aan het doen, dus op die manier kun je dan denken, ja, dat heeft al tegengestoken. Maar inderdaad, gelijk als nu, doordat ik dan in het weekend heel vaak aan het werk ben, kan ik in de week, eigenlijk maandagochtend ben ik gaan zwemmen. Vandaag heb ik over de middag zo met hout geknutseld. En dat zijn dingen die ik nodig heb om mij gelukkig te blijven voelen. Mm-hmm. Ik vergeet ook heel vaak, dat was nu, het is de eerste week in, ik denk, 8-9 maand tijd dat ik me herinnerd heb ook dat ik dat moet doen om gelukkig te blijven. Het waren een paar heel challenging maanden geweest. Maar dat heeft deze week met dat te herontdekken, van, ah, godverdomme, een jaar geleden ben ik dat actief beginnen doen en dan ben ik dat gewoon vergeten.
Ja.
Maar dat doe ik eigenlijk wel deugd, dat is nodig. Hè.
Maar waar je blijven hangen, of niet negatief bedoeld, maar waar je blijven hangen in dat onderwijs, dan was dat allemaal niet mogelijk geweest. Dat je gewoon elke dag plichtsbewust bepaalde dingen moet doen.
Ja.
En dan daarnaast nog eens...
Daarnaast heel veel tekenen dan en zo. Ik weet dat ik toen, omdat ik heb eigenlijk nog nooit... Ik heb in dat onderwijs nooit een vaste opdracht gehad. Waardoor ik dus af en toe 2 weken ja, aan het zoeken was. En dan weet ik nog gelijk dat we thuis een verlengstuk aan de tafel nodig hadden. En ik zat 2 weken thuis, dus dan na een week was er een tafel van 1 meter op 1 meter die perfect op de tafel aansloot of zo. Dan vond ik altijd wel iets om te doen dat mij dan ook energie gaf. Maar inderdaad, nee, als ik in andere huis was blijven hangen, dat was ook niet meer te doen op het einde met zodanig veel tekenen. Elke avond, elk weekend, elke vakantie zat gewoon propvol met dat tekenen, omdat ik het anders niet gedaan kreeg. Dus ja, dan was er ook geen vrije tijd meer. Dus dan moest ik ofwel dat tekenen laten vallen, en daar was ik niet klaar voor, ofwel dat onderwijs laten vallen. En dat was dan zo met elke keer opnieuw inwerken in een nieuwe school, nieuwe opdracht, nieuwe interims, dat ik dat ook wel op die manier kotsbeu was. Als ik een coole job had gevonden en ik kon daar blijven en het was werkbaar, dan... dat leek nu veel naar elkaar, maar omdat ik ben ergens mogen blijven als leerlingbegeleider, maar dat was niet werkbaar daar, daarmee dat ik daar zelf vertrokken ben. Maar als ik ergens iets vast had gehad, dan was dat prima geweest, maar ik was dat zo kotsbeu ook van altijd te moeten opnieuw inwerken, dat ik dacht, oké, tekenen wil ik niet laten vallen. Deze is kei vermoeiend, dus ik ga de sprong wagen. En dat is sinds februari 2020, denk ik, hè. Wanneer is... Ja, want een maand later was het land gesloten met corona.
Dat kon je job van thuis doen.
En dan had ik de chance dat ik sowieso gewoon op mijn werkkamer thuis zat. Dus dat ik dan zo buttons kon versturen. Ik heb toen heel veel gratis dingen ook opgestuurd naar woonzorgcentra. En zo buttons met zo'n hartje, met held en heldin bij en zo.
Oh, wauw.
Dat ik dan in Weichmal in een ding kan binnensteken. Zo'n doos van mij, hoeveel werk te gellen. En dan zo... Ik had zo'n buttonstamper. Zo... Maar dan vond ik dat tof, dan zat ik gewoon thuis te werken. En dan had ik de chance dat ik door corona eigenlijk op die manier, met zo'n bepaalde buttons dat dan meer besteld werden of zo, blijft op afstand en zo van die zaken, dat ik daardoor net wat extra werk had. Dus dat was eigenlijk een goed begin.
Ja, zouden er mensen zijn die dat dan nog altijd dragen? Zo gewoon van die heel mensenschuwe mensen. Blijf op afstand.
Ik denk dat eens dat ik zo mijn grotere buttonmachine heb, heb ik zo een ontwerp op 3-4 gemaakt. Het zou goed kunnen dat dat nu nog altijd... Ik heb al langs zo nog eens een teruggezien. We liggen gewoon op mijn vloer in een hoekje, maar mensen zullen dat thuis nog wel eens zeggen.
Ja. Bij mijn vriendin hangt er een... Het is geen button, maar een magneet op de frigo. Mm-hmm. En dat is die dat we gekregen hebben bij de lancering van Elisabeth Lucie Baton, haar race.
Dat is een opener ook dan.
Ja, dat is een opener ook. En daar staat op, alleen nog een leste.
Ja, dat is keigoed.
Dat is keigoed. Ja, en dat is super makkelijk ook. Het is een magneet en het is een flesopener.
Dus zo heb ik ook veel ontwerpen gemaakt ooit. Het leukste vind ik dan eigenlijk als ik impulsieve gedacht heb. Eigenlijk vind ik bijna alles dat ik ooit gemaakt heb voor de webshop was een impulsief idee dat ik wou voor thuis, voor de kinderen. En dat iemand anders zei, je kunt dat verkopen ook. Hè. Dus met magneetborden heb ik dat gehad, met die aftrekkers heb ik dat gehad, met zo goed als alles. Dus ik ben eigenlijk een kei slechte commerçant. Ik maak gewoon graag dingen. En dan...
Ik vind dat ergens op een totaal andere manier, maar wel heel erg herkenbaar. Mm. Ja, ik denk ook van, als de laatste stap in het proces, van dan ook nog eens zien wat daar, daar iets mee kan.
Zien of dat er iets mee te verdienen valt, voilà. Ja. Dat is...
Voor alle duidelijkheid, ik zeg dat heel soms, ik probeer dat ook niet te benadrukken, maar heel die podcast is ook gewoon een uit de hand gelopen hobby. Ik verdien hier niet, 0 euro mee.
Ik heb wel eens... zal ze niet envelopken hier op tafel laten.
Het heeft mij wel het geluk gegeven, of het geluk gebracht, dat er onlangs een uitgeverij een boek wou uitbrengen over Disney. En dan denken ze aan mij, dat is super tof. Maar voor de rest, ja.
Weet uw vriendin eigenlijk al dat ik het allereerste gesigneerde exemplaar ooit heb gekregen? Ik mocht dat toen niet doorzeggen. Maar...
Ja, maar je hebt dat toen uiteindelijk wel op je Insta gezet. Ik heb dat op mijn beurt doorgedeeld.
Je hebt erbij gezet dat dat een eerste was. Oei, je had nog gezegd, dat niet tegen mijn vriendin. Hè.
Ja, maar wacht. Even context. We waren nog niet zo heel lang samen toen. Het boek was net uit. Ik had mijn eerste doos exemplaren gekregen. En die avond was er een... het is geen barbecue, het was een pizza-avond. Ja. Want jij maakt pizza's, maar dan echt ook zo in op lucht.
Oven, ja.
En we waren met redelijk veel toffe mensen uitgenodigd bij u in de tuin. En zij was er niet bij, want dat was ook niet aan de orde op dat moment. Maar ik had niks om u cadeau te doen, maar ik had wel die doos met 10 boeken en ik dacht, oh wel, ik ga gewoon een boek cadeau doen. En ik heb je dat toen gezegd.
Dat was keigoed, hè. Maar ik heb dat ook gewoon, dat ga ook nooit, niet meer, niet het eerste, dat gaat eeuwig zo zijn. Hè. Ik ga
exact.
Ik vond dat toen keigoed. Ik had dat gekregen, zo, vet dat boek, en zo. Het is ook gewoon echt het allereerste boek dat uit die eerste doos gekomen is. Dat is cool.
Ja, misschien ook nog even, we zijn toch keihard aan het uitwijken.
Wij
hebben elkaar leren kennen en dat is eigenlijk ook best cool, vind ik. Want we wonen op nog geen 5 kilometer van elkaar.
Maar ik heb daar juist nog tegen een van mijn beste vriendinnen gezegd van... ik had dat nooit beseft, dat we zo dicht bij elkaar woonden.
Ja. Ik woon hier ook tijdelijk maar. Maar goed, de reden dat Weichmal al een paar keer gevallen is, omdat ik nu op dit moment in Weichmal woon en jij woont in Rotselaar, dat is hier echt vlakbij. Rotselaar kunnen mensen kennen als de stad waar de deelgemeente bekender is dan de stad zelf.
Ja.
Werchter. Maar jij was de gast op de spreekbeurt.
Ja.
Dat andere gekke idee, wat ik ook volledig onbezoldigd doe. Maar dat was ook zoiets, ja. Wij organiseerden een spreekbeurt met 4 mensen. Voor wie het niet zou kennen, het is TED Talks, maar over debiele onderwerpen. En mensen komen 10 minuten babbelen over iets.
Dat is echt de shit.
En we organiseerden dat met 4 mensen. En iemand in ons groepje, Karen François, die ook al wel eens in de podcast geweest is, die zei, ja, je moet Arno vragen, die is keigoed. En ik dacht, geen idee wie dat is. Maar prima, tuurlijk, we vertrouwen elkaar daar ook blindelings in. Als zij zegt, dat gaat top zijn, dan gaat dat top zijn. En dat zo... Ja, elke spreekbeurtavond is er zo wel iemand waar ik vooraf geen verwachting van had en achteraf van dacht, wow, amai, ja... Ja, en sindsdien komen we elkaar te onpas tegen.
Ja, dat is. Nu ook misschien omdat we zo dicht bij elkaar wonen. Alhoewel, ja, ik ging zeggen, in Antwerpen zijn we elkaar nog tegengekomen. Maar ja, dat was aan in Gent.
Dat was in Gent. Nee, Gent. Ja, ja,
maar dat was omdat de spreekbeurt was. Ja. Maar in Leuven een keer en zo. Ja, ja, dat is keigoed. Maar de spreekbeurt effectief, dat was... Want ik ben al een paar keer beginnen schrijven aan zo dat ik dacht van, ja, ik ga richting comedy shows. Of zo. Ik vind dat kei tof. Ik ga dat kunnen. Ik wil dat oefenen. Maar elke keer... Oefenen. elke keer stop ik daarmee, omdat ik denk, in welke tijd ga ik dat doen? Wanneer ga ik die try-outs gaan doen? S'avonds als ik de klemman in bed moet leggen? Ik denk het niet. Dus elke keer hou ik mijn eigen tegen om daar te goed aan te beginnen. Maar dus was dat kei tof om zo, ja, de spreekbeurt. 10 minuten, vult die. En dat was... Ja, ik ben beginnen schrijven en 20 minuten later zat ik aan 20 minuten spreektijd en moest ik beginnen schrappen.
Dat was
waanzinnig leuk om te doen.
En je hebt echt ook een ongelooflijk gevoel voor timing en voor zo... Ik weet niet of daar een woord voor is, maar zo dingen die terugkomen. Ik vind dat tof in comedy.
Verwijzen naar wat er al gepasseerd is. Hè.
Je doet iets en dat komt 2 minuten later terug, maar op een net iets andere manier. En ja, ik vind dat heel, heel, heel tof om naar te kijken, naar te luisteren. En dat zat... Een natuurtalent. Alsof dat je nooit iets anders gedaan hebt.
Ik vond
dat
heel leuk, want ik heb dat ook gezegd van op voorhand en oefent dat dan eens. En je mocht dat voor ons al eens doen en zo. Maar ik doe niet graag dingen 2 keer. Dus gelijk als ik studeerde vroeger of zo. De blok gebruikte ik ook niet. Ik studeerde te goed en niet op voorhand en niet nog eens. En dat was nu ook met deze. Ik heb dat geschreven, ik heb dat in mijn hoofd zo wel. Of een keer voor timing zo gezegd van zo, nu dat. En dat wel eens overlopen, maar ik heb dat... Dat oefenen, dat kon ik... Nee, dat kon ik echt niet doen.
Het ging voor alle duidelijkheid over de gekke vragen die jouw kinderen soms stellen.
Ja.
En dan...
Er was van alles waarover dat ik wou zeveren. En dat zo, de helft daarvan, denk ik, had rechtstreeks met de kinderen te maken. En ik dacht, die andere helft krijg ik echt wel gekoppeld aan de kinderen. Omdat die daar effectief ooit al vragen over gesteld hadden. En ik dacht, dat kan ik als rode draad gebruiken. Dat is perfect. Ja.
En voor wie nu denkt, fuck, was ik daar maar bij? De spreekbeurt.be, daar staan ze allemaal op. Het was een editie in Leuven.
Het was in Leuven en was het... Er zijn een paar edities overgegaan waar ik effectief...
Ah ja, het was die ook waar...
plaats was.
Het was die met...
Ik denk de 4e of de 5e.
Ja, met Jacot erbij ook, hè?
Ja, wel, ik zat toen naast Jacot, sindsdien zijn we besties. Ja, Jacot, prachtvrouw.
We zijn compleet afgedwaald. Dat is totaal niet erg, daarvoor dient dit soort van... Het is eigenlijk ook gewoon een excuus om eens bij te babbelen met u. Maar ik wil het toch nog heel even over Winnie de Pooh hebben. Die film is uitgekomen op het moment dat ik nog schreef voor een zelfverklaarde kwaliteitskrant. En toen had ik af en toe het geluk om in het kader van films mensen te gaan interviewen. In dit geval dus ook. Ik mocht zowel de regisseur als de hoofdrolspeler gaan interviewen. En ik dacht, wauw, dat gaat fantastisch zijn. Dat zijn Britten die weten waar ze mee bezig zijn, die waarschijnlijk ook zijn opgegroeid met Winnie de Pooh. Dan kom ik voor die regisseur, Mark Foster, die Finding Neverland gemaakt heeft en ook Quantum of Solace. Ik denk, die gaat Winnie de Pooh niet doen als hij daar geen band mee heeft. En dat was eigenlijk een dodelijk saai interview. Dus jammer. Okay. Maar dan kwam Ewan McGregor, die ik eigenlijk al heel vaak gemist heb op zo van die press junkets. Bijvoorbeeld bij Beauty and the Beast, waar hij in Lumière speelde, was hij niet bij.
Aanwezig.
Gewoon omdat hij, weet ik veel. Ik ga ervan uit dat die contractueel verplicht zijn om dat te doen, maar dat is ook een zodanig grote... naam geworden dat hij zich wel kan permitteren.
Misschien zo'n van Eep vanavond niet.
En misschien dat hem ook gewoon niet echt achter die rol stond. Ik weet het niet. Maar in dit geval was hem er wel. En De titel van mijn artikel toen was een quote van hem waar hij zegt: Winnie de Pooh geeft tegengas in deze snelle tijden. En dat vat eigenlijk een beetje samen waar we het daar juist bijna een half uur over gehad hebben. Namelijk, wat betekent zo'n film of zo'n figuur voor ons? Het is niet de onschuldigheid die we missen van onze jeugd, maar wel het...
Nee, ja, het is dat innerlijke kind. Want ik vond dat ook keischoon bijvoorbeeld, dat ze om die knuffels tegen elkaar te horen klappen over Christopher Robin, want dan gaat dat over... alsof dat is het innerlijke kind dat gewoon bezig is over degene waarvan dat zij het innerlijke kind zijn. En dat is een fantastisch weergegeven.
Ja, ik ben hier gewoon aan het verder lezen. Hij zegt van vanaf het moment dat we opstaan, zijn we bezig met onze telefoon. We zijn met elkaar verbonden, zonder dat het nog nodig is om bij elkaar te zijn. Dus in tijden waarin alles zo snel moet gaan, geeft Pooh wat tegengas. En als je dat dan nog eens combineert met die bijna filosofische uitspraken, ik heb daar op een heel belachelijke manier al heel veel aan gehad.
Ja, het helpt ook, denk ik, dat die Pooh dan zo eigenlijk een soort van, als je hem zo hoort naïef babbelen over zichzelf, dat hem eigenlijk een kleuter voorstelt, maar praat alsof dat hem een 80-jarige filosoof is. Dus dat helpt ook om daar zo trager, om daarvan te vertragen. Dat zijn zo, hè?
Het viel mij ook op dat het eigenlijk echt geen kinderfilm is. Ik nu niet wil zeggen dat het een zwaar traktaat is, maar het is toch ook niet iets waar dat je zomaar even los met een 4-5-jarige naar kunt kijken.
Nee. Denk met een een lagere schoolkind of zo, of Andy, een lagere schoolkind wel, maar dat is misschien gelijk met meerdere films, dat die dan wel de film zien, maar niet de lagen eronder snappen, maar dat is misschien evident. Maar nee, dus inderdaad, geen film, dat ga ik niet morgen met Alice opzetten. Hè.
Nee, terwijl er zitten echt wel sequenties in die gewoon puur in dat bos zijn en die figuren onder elkaar, en dan zijn ze bang van iets wat eigenlijk gewoon maar lawaai blijkt te zijn een kilometer verder. En zo, de onnozeltijden dat we ons herinneren van die tekenfilms vroeger, dat zit er nog wel in. Maar...
Ja, of als je gelijk als in die valiesfabriek. Het is er ook allemaal een beetje over op die manier dat het echt gelijk dat het in een kinderboek geschreven zou worden. Of het is allemaal iets overdreven, alsof het voor kinderen is, maar het is niet voor kinderen. Het is niet voor kinderen.
Ja. Als je nu zo... Want je hebt eigenlijk al verteld dat soort van besef wat die Christopher Robin in deze film heeft, dat u dat ook al overvallen is. Je rolt in de ouderschap, je bent alleen nog daarmee bezig en plots beseft je van ja, misschien moet ik af en toe ook nog wel eens iets voor mezelf doen. Even onthaasten. Mogen we dat een midlife crisis noemen?
Ik heb dat in dat papa-boek geschreven, dat sinds twee kinderen dat ik snap wat een midlife crisis is. Ja. Ik denk dat u zelf uw tijd invullen, hoe heb ik dat nu gezegd? Zo, eigen... Het woord is al drie keer gepasseerd in mijn hoofd en het komt er niet uit. Gewoon de macht over uw eigen tijd, die zo lang weg geweest is, dat je in je midlife komt en zo van... Eindelijk, tijd voor mijn eigen. Fuck deze, ik koop een Porsche. en ik denk dat ik nu gelijk... Ik heb dat nogal gedacht, of mensen zeiden dat ze... Maar heb jij dat niet al gehad, als gelijk met je motto en zo? Maar ik denk dat dat nu vooral een copingmechanisme is om af en toe nog wat vrij te ervaren. Maar ik begrijp... Sinds dat zo de vrijheid weggevallen is, en dat klinkt nu dramatischer dan dat is, hè, maar ja, het is wel gewoon zo, begrijp ik inderdaad, snap ik midlife crisis beter dan daarvoor. Ik snap nu bijvoorbeeld ook waarom dat onze pa, als wij klein waren, is die bewust turbine roken. En die zei dat achteraf ook, dat was een bewuste beslissing. En ik heb dat dan in dat boek ook geschreven, want had ik het er nog nooit over gehad. Maar dat was om te kunnen beslissen over... Ik wil deze beslissen. Fuck you allemaal. Deze, ik kan me niet schelen wat jij zegt. Ik begin terug te roken. En, ja, een domme beslissing misschien. Maar sinds twee kinderen snap ik perfect waarom dat die mens er is beginnen roken. En ik heb dat dan na dat boek had dat dan gelezen. En zo, trouwens, we zullen het daar eens over hebben. En zei, dat was omdat dat een van de enige dingen was dat ik echt gewoon kon beslissen.
Ja. En dat je misschien ook gewoon even een momentje voor jezelf hebt...
Ja, voilà. Het was zo eerst uit principe van, ik beslis deze. Ja. Al de rest van mijn tijd heb ik blijkbaar geen zeggenschap meer over. deze kan ik beslissen. En dan inderdaad, bijkomstig op microniveau zal dat gewoon zijn van af en toe kan ik een kwartiertje weg.
Ja. Heb jij dat, zoiets, nu?
Ik weet overdag, maar dat gaat dan ten koste van mijn werktijd. Ik heb soms ineens, als ik weg moet, even een uur op de motto. Of ik ga heel veel sporten. Als ik een maand of zelfs twee weken niet aan het sporten geraak, dan voel ik dat ook echt, dat ik zo zwaarder word. Depressief is te... Ik ben ooit bijna in een depressie gesukkeld, maar dat had niks met sporten te maken. Dat was gewoon het langgerekte, alles bij elkaar. En niet veel gaan sporten, maar sport is superbelangrijk. Hè. Dus als ik drie keer per week kan sporten, is alles lichter.
Dat vind ik wel een mooie, het langgerekte, alles bij elkaar.
Ja, voilà.
Ja?
Ja.
Dat ze van het leven heeft me even ingehaald.
Ja, dat is wat ik daar juist zei. Zo, ja. Voilà, het eerste jaar, of het eerste jaar en een half. Eerste twee jaar misschien. Ik ben het al zwaarder en zwaarder aan het maken met twee kinderen. Was een langgerekt van alles.
Ja.
Dat me even bij mijn pietje gehad heeft. En, we zijn er te goed doorgekomen. Maar gelijk als sporten bijvoorbeeld. Als ik dan ineens door had van, ik zo weinig tijd gehad dat ik een maand niet gesport heb. Morgen vroeg moet ik gaan zwemmen of overmorgen ga ik gaan crossfitten. En dan zo terug dat cadans daarin krijgen en dat zorgt me er altijd wel. Dat is iets dat ik wel redelijk constant kan houden, dat mij blij houdt.
We zijn opnieuw keihard aan het afdwalen.
Nou ja.
Maar dat mag. Maar dat mag, tuurlijk mag dat. Ik heb nog opgeschreven, Jim Cummings is de stemacteur. Kun je of je hem in het Engels of in het Nederlands gezien hebt?
In het Engels.
In het Engels. Dus Jim Cummings is degene die eigenlijk al heel lang de stem doet van zowel Winnie als Tigger.
Dat was dat niet de eerste keer dat ik ergens zien passeren ooit? De eerste keer in een live action dat ook effectief
dezelfde stem
overlapping was?
Ja. Want de meeste andere personages, hij doet Winnie de Pooh en Tigger, en Eeyore is ook dezelfde stemacteur. Alle anderen zijn vervangen door Britse stemacteurs. Ja, er valt iets voor te zeggen voor allebei. Hè. Je zou kunnen zeggen van, we maken iets totaal anders, we doen het met andere stemmen, maar in dit geval, dat is gewoon Winnie. Ik denk, als je die mensen zou tegenkomen, of mocht hij aan het loket staan en dat met die stem doen, dat mensen raar zouden kijken van... Huh? Winnie?
Maar dat marcheert wel, want dat is gelijk als Samson 5 jaar geleden van Samson stem veranderd is. Dat marcheert niet meer. Dus dat is wel goed dat... dat marcheert niet meer. Sorry, stemacteur van Samson. marcheert wel nog. Het is gewoon nieuw dat ik het mij altijd beleefd heb.
Ja. Voor een onwetende nieuwe generatie.
Dat is ooit de verbiest geweest. maar dus, ja, dat marcheert, die Winnie.
Ja, ik vind dat is een hele mooie stem ook. Maar wel een Amerikaan, maar raar is op zich. Dat die dan zo een op- en top Brits personage doet. En nu ik er even verder over denk, hoe raar is het niet, dat wij keiveel van die Britse beren kennen. Het zijn nog Paddington.
Die zijn allemaal Brits.
Ja, als we... beren zijn Brits gewoon. Ja. Zo, Rupert.
Britse beren.
Rupert was er nog als ik kind was. Dat was ook zoiets Brits.
Wie is dat?
Rupert, dat was een witte beer. En die had ook een rood truitje aan, want dat is zo de zedelijkheid verwacht. En die had zo een gebreien gele sjaal.
Ah, dat zie ik wel voor mij.
Rupert.
Ja. Dat ken ik niet meer.
Ja.
Schelen we veel?
Ik ben van 84.
Ah, 4 jaar, zo van nog.
Jij bent van 88. Zo, ik ben van 80.
Van 1972.
Toch raar, hè? Allee, we zijn eigenlijk uit de buurt van Leuven en elkaar nooit tegengekomen.
Ja.
Dat is wel een kunst.
Ja. Mijn sociaal zwaartepunt zat altijd in Herent. Daar in de Giro en Wild in het Park, daar het festival. 12 jaar, maar dat bestaat ondertussen niet meer. Ja, daar... Ik zat heel veel in Herent.
Ja.
Voor de luisteraars.
Voor de luisteraars.
Naast Leijgmaal. De gemeente hier vlakbij is een brug. Dat is de vaart aan de andere kant van de vaart, is Herent.
En ook een hele goede frituur.
De brug. De brug.
Iets waar ik ook altijd heel hard op let, het is een uit de hand gelopen hobby. Ik maak daar nu ook een programma over op Clara. Filmmuziek. De muziek in deze film is geschreven door John Bryan. Die heeft ook Eternal Sunshine of the Spotless Mind gedaan. Mm. Dus op zich, dat is geen nitweet. Hè? Ja. Ik vond de muziek ook echt wel zeer goed. Ik heb er nu extra hard op gelet.
Wel, ik heb er niet op gelet en dat wil zeggen dat hem goed is. Allee, het was een blenden perfect in.
Ja. Ja. En, want dat is natuurlijk een moeilijke als
maar
je...
Maar dat is lang geleden in een andere titel dat je zei, dat is ook een schone film. Godverdekken, die heb ik ook een paar keer gezien.
Als je een film maakt die in de marge bestaat van iets wat al veel langer bestaat, dan zou je ook kunnen refereren naar. En eigenlijk doet hij dat op een heel mooie manier. Vanaf het moment dat die Christopher Robin, dat Ewan McGregor in de gaten heeft van die Winnie the Pooh is op een of andere manier terug in mijn leven, komt daar dat melodietje van die originele Winnie the Pooh film en later al die vele tv-reeksen, komt dat daarin op een heel mooie pianoversie. Zo heel, heel simpel, heel ja, bijna akoestisch, maar zo mooi. En ik denk dat heel veel mensen dat niet spontaan gaan opmerken, omdat het, zoals gezegd, er gewoon zeer goed in geblend is. Maar ergens is dat een muzikale referentie die heel veel mensen wel gaan snappen.
Dat gaat sowieso iets zijn dat bijvoorbeeld Marianne wel gehoord heeft als we aan het zien waren.
Ja? Is zij meer muzikaal?
Die heeft... was het conservatorium?
Ja.
Dwarsfluit, nee. Dat is er dus klarinet gedaan. en met dat deuntje van Winnie de Pooh zo goed te kennen, zal die dat daar sowieso uitgehaald hebben.
Ja. En vond ik ook wel schoon, want die liedjes van Winnie de Pooh die zijn geschreven door twee broers, dus destijds, hè, de Sherman Brothers. Dat zijn die dat ook de Jungle Book, Mary Poppins gedaan hebben. En die schreven dus ook de liedjes van Winnie de Pooh. En in de aftiteling, als je blijft kijken, de meeste mensen zetten het gewoon af nadat de eerste namen in beeld komen, als je blijft kijken, zit er een zogezegd oud filmpje van een strand, waar dus heel veel mensen... Ja, dus in het verhaal, even spoiler, het gaat over een valiezenfabriek. En Ewan McGregor krijgt dan het idee... Als onze valiezen nu eens goedkoper maken en onze mensen betaald verlof geven, dan kunnen we de economie verrijken doordat iedereen kan bijdragen. Enfin, eigenlijk is het een heel moeilijk verhaal. Mm. En iedereen zit op het strand en dan zit daar een pianist.
Ja.
En dat is één van de twee Shermans, de enige die nog leeft.
Dat is een echte.
Okay. Ja, de echte op dat strand. Die zit een nummer te spelen dat nooit gebruikt is in geen enkele franchise, maar dus wel specifiek ooit voor Winnie geschreven is.
Ik heb toen wel gedacht, als ik dat zag, ik heb dat niet opgezocht wie dat was, maar dat was zo... Er was iets atypisch aan dat beeld, waardoor dat wel duidelijk was dat dat een belangrijke mens was. Allee, of niet belangrijk in de film, maar dat die daar met opzet zat.
Ja. En dat zo, daar hou ik wel van, dat je zo je heritage kunt omarmen met een niet eens verborgen knipoog, maar zo wel iets dat zo... Dat is echt voor de fans.
Ja, dat is wel goed. Ja, dat wist ik niet. Goed,
en extra. Het is, omdat ik het nu gewoon toevallig gezien heb, ik heb dat denk ik destijds gewoon gemist door uit de bioscoop te stappen, omdat ik dacht, er is niks meer. En post-credits, dat is toch alleen maar iets van Marvel. Dat is waarschijnlijk met dat idee. Dus niet blijven zitten. En dus nu toch blijven kijken. En op het allerlaatste komt er dan ook nog eens... deze film is gemaakt in gedachten aan. En dan staat daar Johan Johansson. Dat is die IJslandse filmcomponist die in die periode naar het leven gestapt is. Dus die gaat waarschijnlijk... aanvankelijk de opdracht gekregen hebben en hebben ze die moeten vervangen, omdat hij er niet meer was. Maar daarop was ik ook zo even zo, wow, amai. Hier komen ineens veel dingen samen dat ik totaal niet verwacht had. Maar die Ewan McGregor die heeft mij totaal niet teleurgesteld.
Nee, keigoed.
Die heeft ook al wel eens films gedaan dat ik denk, moet dat nu? Maar dit is echt, amai.
Dat was goed.
Ik zie die ook echt wel graag bezig.
Ik deed ook altijd, de laatste jaren niet te veel film gezien, terwijl ik dat heel graag doe, film kijken. Wegens wat valt er weg? Boeken kijken en films, boeken lezen en films kijken is bij mij heel fel weggevallen de laatste jaren. Maar ik heb, als ik nu terugdenk aan die mensen in spelen, heb ik nog niet, ben ik nog niet te veel teleurgesteld geweest.
Wat is de, als je niet zo vaak films nog bekijkt, wat is het laatste dat je gezien het van nieuwe dingen?
Ik was dat nu aan het...
Want je hebt Disney Plus, hè? Dus op zich... Enfin, ik vermoed ook wel...
Ik zou eens kunnen gaan kijken. Nu,
Omdat je Christopher Robin hebt bekeken, dubbelpunt, en dan...
de laatste dingen van Disney dan, dat ik...
bijvoorbeeld?
Of gewoon van, ik weet nu al van in de cinema... zal een van de laatste dingen de Barbie-film geweest zijn. Maar is dat Disney? Nee. De live-action van de Kleine Zeemermin heb ik gezien. Heb ik die helemaal gezien? Soms vroeger, tot ik een jaar of 30 was, viel ik nooit in slaap tijdens de film. Dat was zelfs niet zo van, ik probeer niet in slaap te vallen, want dat is een eerding. Ik deed dat gewoon niet. Ik was film aan het zien, ik viel nooit in slaap. En sinds kinderen ben ik moe genoeg. En omdat ik soms echt zelfs films dat ik belachelijk goed vind, dat ik gewoon de dag erna moet voortkijken. Ja. Ben ik het tijdens een Slash-concert twee keer in slaap gevallen. En dat vind ik belachelijk goed, hè. Moe genoeg.
Maar was dat dan...
Dat heeft dan niks met Disney te maken.
Was dat dan zittend?
Ja, dat was wel zittend. Ja. Dus dat helpt niet, hè. Maar,
ja, het zou heel raar zijn, mocht je zo... Ja. Ik heb dat ook wel. Tegenwoordig, ik heb dat steeds vaker. En ik heb geen kinderen, dus ik heb geen excuus. Maar ik heb dat wel steeds vaker in de bioscoop. Dat ik minstens 5 minuten in slaap val tijdens een film. En ik scherm dan een beetje met iets wat Erik van Looy mij uitverteld heeft. Dat hij geen film kan zien in de bioscoop zonder minstens 5 minuten in slaap te vallen. Okay. Dan denk ik van, als zelfs hij het niet kan. En dat is dan toch wel iemand die opvallend veel meer films gaat gezien hebben dan ik. Ja, dan hoef ik mij daar niet om te generen.
Nou, we zijn al langs voor de eerste keer met de kinderen naar de cinema geweest. En was het Vogelvlucht of zo heet het, maar in het Engels zal die anders heten. Over trekvogels en eenden die eigenlijk niet trekken. En wel een savat film. Maar dat ineens was er een slechterik in die film dat ik gewoon nog nooit gezien had. Ik was 20 minuten in slaap.
Ja.
We zijn dan zo achteraf. En is aan het uitleggen van ja, en dan die stoutrik en blablablu. En dat, ik zou het niet weten. En ineens was die al... Werd die al neergehaald door... Ja, ik heb daar toen... Als het geen half uur was.
Terwijl nu, bij deze film... Ik heb hem gisteren bekeken met mijn vriendin. En ja, ze heeft 2 zoontjes. En de jongste moest al gaan slapen. Ik was te laat toegekomen. Slechte ervaring met de trein. Maakt niet uit, want de jongste kon niet meekijken. De oudste wel. En op een bepaald moment was zij de jongste in bed gaan steken. En dan leest ze nog iets voor en weet ik veel. Dus ze was eigenlijk pas 20 minuten later terug. En ze vroeg aan de oudste... Wat heb ik gemist? Het was eigenlijk gewoon maar van... Winnie de Pooh is naar Londen gegaan.
Ça va.
Ik dacht van, ja, eigenlijk... Basically, in die film gebeurt er niks. Maar het gaat net om de uitspraken, om de spitsvondigheid in het narratief. Eerder
naar
dan...
Londen gaan, dat doet mij denken aan... Ik heb dat niet nodig. Nee, maar het maakt me wel blij. Hij wil daar een rode ballon.
Ja.
Zeg,
ja.
You don't need it. No, but it would make me happy.
Ja, zo, inderdaad. En dan ook zo de volgende keer, wanneer dan de dochter van Christopher Robin die rode ballon heeft, dat hij dan zo vraagt van, zijt je nu blij? Zo, dat zijn zo van die stomme dingen waar je nooit nog bij stilstaat. Maar inderdaad, een kind kan blij zijn met zoiets stom. En waarom zou je dat dan dat kind niet
gunnen? Ik heb onlangs, zo met dat thema eigenlijk denken aan een impulsaankoop dat ik onlangs gedaan heb, waar ik echt dagen vrolijk over ben geweest, was... ik heb zo 300... minuscule bad-eentjes gekocht. Dat als ik zo ergens... Ja, ik heb ze niet bij. Ik had dat niet. Dat ik zo, als ik ergens naartoe ga, er zo 15 gewoon kan verstoppen, dat je zo een maand aan een stuk overal eentjes vindt. Ja, had ik dat nodig? Nee. Maar ik ben er wel echt heel vrolijk van geworden.
Zalig. Ik heb ook nog zo'n quote opgeschreven. Volgens mij is dat op het moment dat Winnie de Pooh dan... Dus ja, hij loopt door een deur in een boom. Enfin, het verhaal is zo dat Winnie de Pooh zich herinnert dat hij, wanneer ze nog speelden met Christopher Robin in het bos, dat Christopher Robin altijd door een deurtje kwam in een boom. En dan kwam hij in dat hondenbunderbos terecht. En hij denkt, ja, als ik Christopher Robin zoek, misschien moet ik eens het omgekeerde doen, zelf door die boom gaan, en dan komt hij in Londen terecht. En Ewan McGregor, dus Christopher Robin, vraagt aan Pooh, huh, maar komt hij terecht? En dan geeft hij dan die een uitleg aan. En dan zegt Ewan McGregor, well, that's a silly explanation, waarop Pooh antwoordt, well, thank you. Wauw. Ja. Wauw, dat is zo'n toprepliek. Ja. Dat is de meest simpele zin dat je kunt schrijven. En toch is dat keigoed.
Die silly, hij gebruikt dat een paar keer. Dan,
ja,
dat
silly old bear.
Dat doet mij altijd denken aan John Cleese. Die ook zo altijd van, we hebben meer silliness nodig in de wereld. Ja. En zo, ja, dat is waar.
Ja, en ook dat is dan weer raar. Malle ouwe beer. Zo wordt het dan vertaald. Dit is ook zo een van die weinige Disney-films van de laatste 20 jaar, waar geen Vlaamse versie van gemaakt is. Hmm. Dus de dubbings zijn tegenwoordig altijd voor de taalgebieden apart. Bij deze hebben ze besloten om toch terug eentje voor de twee te maken. Ik denk vooral uit kostenbesparing, maar het coole is wel, Christopher Robin, of hij, dat is dan Jan-Maar Robinson, dat is dan wel een Vlaming, ja. Dat is Thomas Cordy. Dat is een stemacteur die trouwens onze vaste hoststem is van de spreekbeurt. Ah. Dus de man die jouw naam zegt wanneer jij op het podium komt, dat is Jan-Maar Robinson. En de andere zijn de originele Nederlandse stemacteurs die ook de tekenfilms deden. Ik had nog één ding opgeschreven, maar het is eigenlijk misschien niet zo tof. Op het einde dat momentje zo, iedereen is verzameld, hè, dus Christopher Robin met zijn gezin samen met de plusse beesten in het bos en ze hebben een gezellig momentje. En ineens gaat de Winnie weg en die gaat zo terug op die boomstam zitten waar dat hem zo gaat mijmeren en Christopher Robin komt daarbij zitten. Ja. En ik zat te denken, maar gast, jij moet toch altijd een beetje speciaal doen, hè? Zo, even zo toch eens een momentje voor jou alleen. Dat vind ik een klein kantje van Winnie.
Ja, waarom zou hem dat doen, hè? Ik was aan het denken, ja, om dat moment te kunnen hebben onder hun twee om af te sluiten, maar dat is dan film, dat is voor de film nodig. Maar waarom zou die Winnie dan alleen wegtrekken? Om rustig op zijn eentje te kunnen zitten, omdat dat nodig is?
Die wil zich gewoon speciaal voelen.
Ja.
Die wil zo altijd flapke blijven.
Dat kunnen. Of zou die drukte hem te veel zijn?
Silly old bear. Ja, dat kan nu natuurlijk wel.
Ik was aan het denken, met wat kan ik nu relaten dat die daar zo even gaat staan? En dan zou ik denken, wat, als er onlangs bij ons thuis een keer 6 kinderen in huis waren, dan was ik heel blij dat ik gewoon in de keuken pannenkoeken kon gaan bakken. In mijn eentje.
Ja.
Gewoon om even rustig te zijn.
Misschien zei jij ook zo'n beetje een kleine Winnie in een volwassen lichaam.
Dat zou nog wel kunnen. Soms zeg ik nog wel snuggere dingen. Maar nee, wel niet zo poëtisch als de Winnie.
Ja, maar ja, goed, die heeft daar ook al meer dan 100 jaar over gedaan om al die topquotes bij elkaar te sprokkelen.
Te is nooit goed, behalve in tevreden.
Wauw. Dat kwam er net iets spontaan uit.
Zo'n zaken.
Mooi, mooi. Ik stel voor, Arno, dat wij blijven verder babbelen, maar dat we de podcast hiervoor bekeken houden. Ja. We zijn, en op een leuke manier, hè, al keihard uitgeweken.
Los over tijd. Ik heb geen idee. Ah ja, we zijn al wel even bezig.
Ja, maar dat is prima. Hè. Allee, bedoel, dat is het mooie aan online content maken. Daar staat geen limiet
dat
meer op.
Ja, voilà.
Maar dus, merci om naar hier te komen, toch wel de volgende 5 kilometer verder. Merci om ook die film nog eens te willen bekijken.
Ja, dat was goed, want ik had die ooit gezien, maar duidelijk niet in dezelfde mindset als ik die nu herbekeken heb. Want die heeft, ik denk de vorige keer, want we gingen eigenlijk afronden, maar de vorige keer ooit nogal eens zo een hele film lang geweend. En dat was met P.S. I Love You. Die kwam veel te hard binnen. Die kan ik niet aan, die heb ik sindsdien ook niet meer herbekeken, kon er niet aan. En deze was een eerste keer sindsdien dat ik echt zo consistent om de, maakt niet uit, ik heb 15 keer geweend tijdens die film. Dat was, dus ik was heel blij dat ik die gezien heb. Dat was goed.
En durf je hem nog eens opnieuw bekijken, of zijn ze er nu wel over?
Nee, ik denk dat mij opnieuw gaat raken. Dat zal niet opnieuw mij in mijn gezicht slaan, want ja, ik heb hem al eens gezien. Allee, ik heb hem nu recent opnieuw gezien. Maar ik had u wel opnieuw kunnen bekijken.
Blijf dat een boeiend gegeven vinden, hoe dat zo verhalen u op een ander moment in uw leven op een andere manier kunnen binnenkomen.
Ja, totaal, ja. Echt, absoluut. Ik denk, moest ik die nu binnen 5 jaar opnieuw zien, dat dat misschien zo, een toffe Winnie-film.
Ja.
Dan gaat dat misschien totaal zo hard niet binnenkomen.
Ik vond dat nogal traag. En,
ja, maar
ja,
dat ging niet
vooruit. Die zijn zo van die rare dingen zo. En, ja, silly.
Echt silly.
Arno, grote dank.
Nou, wel. Bedankt dat ik hier mocht zitten zijn. Ik ben vergeten te zeggen wat eigenlijk bovenaan mijn lijstje stond, mijn notities, was dat die filmen van helemaal in het begin deed denken aan Inside Out, omwille van die verpersoonlijking van verschillende emoties van de innerlijke, kinderlijke beleving van de Ja, snapte, zie je de vergelijking? Dat was eigenlijk een van mijn eerste opmerkingen. Compleet vergeten te zeggen.
Mail al je vragen of opmerkingen naar robin@robinbroos.be of post ze onder de hashtag Disney Klassiekers.